Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zou ik in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist, die als alleropper voogd, deze vernedert en dien verhoogt. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 75 en daarvan het vierde vers. Doen wij thans belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen wij met elkaar uit Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit het Nieuwe Testament. En wel uit het boek Handelingen en daarvan het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 48, vers 6. En luisteren vervolgens met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Handelingen 17, de versen 1 tot en met 14. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelve openende en voor ogen stellende dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, u lieden verkondigen. En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en maakten dat het volk te hoop liep, en beroerden de stad, en op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de overste der stad, roepende, deze, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft, en alle deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende, dat er een andere koning is, namelijk Jezus. En zij beroerden de scharen en de overste der stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de andere vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea. Welke daar gekomen zijnde gingen heen naar de synagogen der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen alzo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar, en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen af, van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee, maar Silas en Timotheus bleven al daar. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed voor het heilig aangezicht des Heren. Heere, zo mogen wij opnieuw vanavond samenkomen in dit uw bedehuis. En wat is dat toch telkens weer zo groot, Heere. En wij bidden u, geef ook dat we het beleven mogen, dat we dat in alle rust en vrede mogen doen. Want we zullen daar ook vanavond bij stilstaan, dat het niet altijd zo geweest is en dat het op vele plaatsen nog steeds niet zo is, Heere. En dat uw kerk wordt vervolgd, dat uw kerk wordt belasterd, dat uw kerk wordt gehoond en dat uw kerk uit elkaar gejaagd wordt. En dat ze hier geen blijvende stad hebben. Heere, dat is het leven van uw kerk menigmaal op aarde. Dat ze als vreemdelingen zijn, als bijwoners. Wat is het dan een voorrecht als wij nog niet vervolgd worden. Maar we bidden het u, geef ons daar telkens weer verwondering over. Dat hier nog geen soldaten binnenkomen om ons uit elkaar te jagen. Of wat nog erger is, om ons dood te schieten of te vermoorden. Heere, dat we dat toch telkens maar mogen beseffen. Dat u nog deze vrede geeft tot op deze dag. We weten niet hoe lang. Maar u geeft het nog, dat we het zien mogen. Maar ook als we zien dat we dit voorrecht mogen hebben, dan mogen we toch ook wel in het bijzonder bidden voor hen die vervolgd worden, om des geloofs wil, die in de gevangenissen zitten, gemarteld worden, waar gezinnen uit elkaar gedreven worden, ja, waar soms vader en moeder voor de ogen van hun kinderen worden vermoord, en de kinderen als slaven worden weggevoerd. Heere, wij bidden u, geef dat ze staande mogen blijven in de vervolgingen. Geef ook dat ze onder de martelingen u niet zullen verloochenen, maar getrouw mogen bevonden worden. Wij bidden u, houd ze vast. Houd ze staande, want in zichzelf hebben ze geen kracht. Maar doe ze toch met Paulus en Silas in de gevangenis ervaren, dat u nabij bent. En dat u het beloofd hebt, ik zal niet begeven. En ik zal niet verlaten. Zo willen we ook samen voor de vervolgde kerk bidden. Wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. O grote koning, ontfermt u zich over allen die gij op eenzame posten gesteld hebt. Geeft ze kracht en moed en liefde, ernst en bewogenheid. Ver weg in Afrika, in China, Latijns-Amerika. Wilt u al dat werk zegenen in Indonesië, in India, in Noord- en Zuid-Korea. O, bouw toch uw kerk wereldwijd. Breng ze toe die gij van eeuwigheid hebt verkoren. U hebt het ook beloofd dat er geen klauw zal achterblijven. Ze zullen allemaal thuis komen, heren. Ook al is het menigmaal door vele verdrukkingen heen. We zullen dat ook vanavond horen uit uw woord. Daarom mogen wij ook wel bidden, ook voor onze jeugd in het bijzonder. Heere, geef toch dat ze te midden van al de verleidingen, van alles wat op ze afkomt, toch door uw woord mogen worden vastgehouden, door uw Heilige Geest die in hen werkt. En wij bidden het u daarom ook als we samen naar dat woord mogen luisteren als gemeente met onze jongeren. Laat het vanavond zijn kracht mogen doen, ook als we er met de jeugdvereniging vanavond nog over door mogen spreken. Laat dat woord in kracht God zijn, tot zaligheid. En geef ook dat we elkaar mogen vinden, als een Maria aan de voeten van u, o Heer Jezus Christus, luisterend naar uw stem. Dat we zoals gemeente ook voor u mogen zitten. En wilt u ons dan leiden in de heilgeheimen van uw woord? Wat hebben we dat nodig als predikant, Heer? Dat u voor ons de schriften opent. Want als u ze voor ons niet opent, hoe zullen we dan als een Paulus dezelfde mogen verklaren voor het oog van de gemeente? Daarom bidden wij u, open voor ons de schriften. En open het hart van de gemeente voor uw woord. En laat het zo mogen gaan tussen de rijen door. En aan ieder bereiken. En dat we niet ongehoorzaam zouden zijn aan dat woord. Maar dat we vanavond voor dat woord mogen buigen. Dat we ons mogen laten overtuigen door dat woord. Dat we ons mogen laten overreden. Heere, doe het uit genade. Wees met hen in het midden van de gemeente die het moeilijk hebben. De rouwdragende die een geliefde man verloren hebben. Gedenk aan die mannen die geen vrouw meer hebben. Denk aan de ouders die een kind verloren hebben. O Heere, de droefheid om geliefden, ze is er elke dag weer. Daarom mogen we toch ook als gemeente samen voor hen bidden. Heere, gedenk ze zo, die geliefden aan het graf hebben moeten afstaan. Heere, schraag ze en ondersteun ze. Wees met de ouders die het moeilijk hebben met de opvoeding van hun kinderen. Die daar soms geen raad mee weten. Die niet weten hoe ze het voor moeten houden. Die ze niet weten hoe ze hun kinderen kunnen bereiken. Mogen ze aan u de Heer opdragen. En geef totdat ze maar veel met u over hun kinderen mogen spreken. Als ze met hun kinderen niet meer over u kunnen spreken. En doe ze maar veel uw kracht benodigen. Dat ze het mogen ervaren, mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Geef toch dat ze maar veel mogen pleiten op hetgeen u belooft en bij de doop. Ook aan hun kinderen. Ze maar mogen worstelen om de vervulling van die heerlijke doopbelofte. In de harten ook van het nageslacht. Wees zo met onze overheid, gedenk ze. Wilt u ook bij ze blijven en ze leiden en voorgaan. Denk ook aan het werk in de ziekenhuizen. Sterk ook de verpleegsters, de verplegers, de artsen en de doktoren, dat ze het maar van u verwachten mogen. Gedenk ook aan hen die het evangelie bedienen, in het leger, in de gevangenissen. En waar dan ook, onder gehandicapten, in verzorgingstehuizen. Heere, zo dragen we al het werk in uw koninkrijk aan u op. Dan denken we ook aan die bedroefde familie Kok, waarvan gij een geliefde man weggenomen hebt, ook uit het midden van de dienaren van uw woord, in het midden van onze kerken. Wil ook met de rouwdragende zijn en zegen ook de arbeid. Het zaad wat gestrooid is, ook onder zijn bediening laat het nog op mogen komen. En zo dragen we heel onze kerken aan u op. Onze theologische universiteit, gedenkde hoogleraren, mogen ook in het bijzonder denken aan onze oudherder en leraar, dominee Baas. Wilt u ook hem sterken? Op die post waar we ons soms zo ook eenzaam kunnen voelen. Sterk hem daarin, geef hem vrijmoedigheid. Gedenk ook al de studenten. Leid ze toch op uw school, neem ze bij de hand. Zo dragen wij alle kerken aan u op, waar uw woord nog verkondigd mag worden in getrouwheid, ook vanavond. Niet alleen in Middelharnis, niet alleen op dit eiland, maar ook in heel Nederland breidt uw kerk uit. O koning van de kerk, zie zo in gunst en genade op ons neer. Zegen ons als we onze gaven afzonderen, ook voor het werk van evangelist Bor. Laat ook dat werk in België gezegend mogen worden. Denk ook het werk van Kobi en Essel. Wilt u ook bij hen zijn, ook aanstaande donderdag. Eerder laat het alles goed mogen zijn. Zo komen wij tot u. Blijf bij ons. Koning van de kerk, ontfermt u zich over ons allen. Om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Liefde gemeente, jonge mensen, het waren heel aangrijpende cijfers die we afgelopen week in het RD konden lezen. Onder de kop, christenen sterkst vervolgd. En als je dat artikel wat doorgelezen hebt, dan heb je daarin kunnen lezen dat van alle wereldgodsdiensten de christenen het meest met vervolging te maken krijgen. Ongeveer 10% van de christenen heeft te maken met lijden en vervolging. Met name in Aziatische en Afrikaanse landen neemt de vervolging van christenen nog steeds toe. En dan is het wel heel bijzonder schokkend als je leest dat er per jaar 90.000 christenen de marteldood sterven. 90.000 mensen die het geloof in Christus moeten bekopen met de dood. Dan was er maar even een flits dat je er iets van zag, van wat dat betekende. Van die jongen van 14 jaar, die zijn hoofd werd afgehakt, omdat er in zijn paspoort stond dat hij een christen was. Zie het voor je. Vervolging, lijden, om Christus wil. In het bijzonder in die landen, waar het woord van het evangelie gebracht wordt in onze dagen, In die landen waar het christendom voor het eerst voet aan wal krijgt. Daar is het verzet het hevigst. Daar wordt de christelijke godsdienst gezien als een vreemde godsdienst. Als een bedreiging voor de bestaande godsdiensten. En juist die jonge christelijke gemeenten, bijvoorbeeld in India en Pakistan, ze worden gedwarsboomd. En ze kunnen rekenen op tegenwerking van de rechtbank. Of tegenwerping door geweld van de overheid of de vijandige godsdiensten. En dat is niet nieuw, geliefde gemeenten. Dat is niet nieuw, jonge mensen. Dat er lijden is om Christus wil. Juist als het evangelie baan gaat breken in gebieden waar het nog nooit geweest is. En bij dat gebeuren willen wij ook vanavond stilstaan. Als we vanavond stilstaan hoe dat de wereld dat christendom ziet. Hoe dat de wereld zich tegen de kerk keert. Hoe de wereld en de godsdienst soms samenspannen tegen Gods kerk. Daar willen we vanavond bij stilstaan en wel in het bijzonder bij de geschiedenis die we gelezen hebben van Paulus en Silas te Thessalonica. En dan willen we in het bijzonder twee gedeeltes nog voorlezen. En wel uit het 6e vers de laatste woorden en uit het 7e vers de laatste woorden. Waarvan de christenen gezegd wordt, deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen. En alle deze doen tegen de geboden des keizers zeggende dat er een andere koning is, namelijk Jezus. Wij willen vanavond stilstaan bij de vraag, hoe ziet de wereld christenen? En we letten dan op twee gedachten. In de eerste plaats als mensen die onrust brengen. En in de tweede plaats als mensen die een andere koning dienen. We staan dus aan de hand van deze geschiedenis stil bij de vraag, hoe ziet de wereld christenen? In de eerste plaats als mensen die onrust brengen. En in de tweede plaats als mensen die een andere koning dienen. Doch eerst gaan wij van die koning zingen en wel uit Psalm 45 en daarvan het eerste en het tweede vers. Waar de kerk van haar koning mag zingen, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Psalm 45 en daarvan het eerste en het tweede vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven uit te zonderen in het bijzonder voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk door het werk van evangelisatie. Zingen wij met elkaar Psalm 45, de versen 1 en 2. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen, waardeer het toegebrachte. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers na het amen der prediking. Deze, dat zijn de christenen, deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen. En alle deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er geen andere koning is, namelijk Jezus. Hoe de wereld de christenen ziet in de eerste plaats, als mensen die onrust teweeg brengen, en in de tweede plaats als mensen die een andere koning dienen. Liefde gemeente, hoe schrijnend is de reactie van de wereld als God wel doet? Paulus heeft door de kracht van de Heilige Geest een meisje mogen verlossen uit de heerschappij van de duivel. Een meisje dat een mens onterend bestaan moest leiden, en dat moest dienen tot het bejag, het geldelijke bejag van haar uitbaters. En als de Heere dan zo'n meisje verlost uit de klauwen van de duivel, uit de klauwen van die mannen die op geld belust zijn, dan is de reactie van de inwoners van Filippi: deze mensen, Paulus en Silas, beroeren de stad daar zij Joden zijn. Er wordt niet gesproken over het wonder, over het heerlijke feit dat dit meisje uit haar ellendige toestand is verlost, maar enkel en alleen beschuldigingen. Ja, uiteindelijk worden ze om hun weldaad nog gegezeld en in de gevangenis geworpen. En als dan uiteindelijk blijkt dat het Romeinen zijn, dan rest het stadsbestuur niet anders dan hun verontschuldiging aan te bieden, maar wel met de drang: maak dat je wegkomt uit onze stad, want wij hebben geen behoefte aan de God die jullie prediken en zijn evangelie. Weg uit Filippi. En zo is het telkens weer, wanneer Paulus ergens komt, dat het einde is: weg met hem. En dat is nou juist Gods weg. Want dan moeten alle dingen medewerken. Want juist daardoor komt Paulus weer opnieuw in andere steden. En juist in weerwil van Satans handelen wordt juist door de vervolging het evangelie wereldwijd uitgebreid. En zo komen dan ook Paulus en Silas, als ze uit Filippi verdreven zijn, via, zo hebben we gelezen met elkaar, Amphipolis en Apollonia, uiteindelijk na een voetreis van ongeveer 160 kilometer in de stad Thessalonica aan. Een plaats die ook vandaag de dag nog bestaat en bekend is onder de naam Saloniki en gelegen is in Griekenland. In de dagen van Paulus en Silas was het een belangrijke in- en uitvoerhaven voor het toenmalige Macedonië. Een stad om zo te zeggen van kaden en schepen, matrozen en havenarbeiders, zakenlui en slaven, van woonhuizen, pakhuizen en kantoren. Een stad die zelfs een eigen munt bezat. En door de vele voorrechten die de Romeinen aan deze stad hadden gegeven, was het ook een echt welvarende handelsstad geworden. En in die dagen woonden er ongeveer 200.000 mensen. En onder hen waren ook vele Joden die in deze drukke handelsstad hun emplooi wel wisten te vinden. En zo zien wij in onze gedachten ook Paulus en Silas over die grote Romeinse heerbaan gaan richting Thessalonica. En onze jongelui weten wel dat de Romeinse heersers in die dagen van die grote wegen hebben aangelegd, geplaveide wegen, om de handel tot ontplooiing te brengen, maar ook om de legers snel aan de landsgrenzen te brengen. En weer zien we dat God juist van die heerwegen, van die belangrijke doorvoerwegen, gebruik maakt, omdat het ook het evangelie wereldwijd verspreid wordt. En zo komen dus Paulus en Silas al wandelend in die hete Griekse zon, ruim 160 kilometer gewandeld te hebben, komen ze dan in Thessalonica aan. En zo betreden ze op een zekere dag die grote havenstad, waar het heidendom hen aan alle kanten toegrijnsde. Maar in tegenstelling tot in Filippi is hier wel een synagoge aanwezig. En in deze stad woonden zelfs heel wat mensen die de Bijbel aanduidt als godsdienstige Grieken, godvrezende. Er waren daar in Thessalonica verschillende mensen vanuit het heidendom overgegaan tot de Joodse religie. Mensen die elke sabbat naar de synagoge kwamen om daar te horen voorlezen uit de profeten en uit de psalmen. Maar mensen die nog niet wisten dat deze woorden van de profeten en de beloften in de psalmen tot vervulling waren gekomen. En nu gaat de Heer ervoor zorgen dat aan deze mensen verkondigd wordt dat Hij gekomen is die nu door de profeten beloofd was. En zo op een zekere sabbat, als de gemeente in Thessalonica weer samengekomen is in de synagogen, dan worden er ook verschillende gasten welkom geheten. Voorname geleerden. Onder hen is één die zelfs gezeten heeft aan de beroemde voeten van Gamaliel. En als dan uit de rollen gelezen is, uit de profeten en uit de psalmen, dan vragen de oudsten van de synagogen aan die beroemde rabbi of hij niet enige woorden te spreken heeft tot troost van de mensen. En dan staat hij op. We begrijpen het, het is Paulus. Paulus, hij gaat spreken. En waar gaat hij dan over spreken in die synagogen? Wel, waar alle Joden naar verlangden, namelijk naar de komst van de Messias. Dat was het onderwerp waar het hart van een Jood door in vervoering kon komen. En Paulus, hij gaat over die beloofde Messias spreken. En ze zitten aandachtig te luisteren. En hij mag 3 zondagen achter elkaar, om het zo te zeggen, in hun synagogen handelen met hen over de Messias. En wat doet Paulus dan wel? Dan gaat hij aan de hand van de profeten en aan de hand van de psalmen de oude boekrollen openen. En dan gaat hij aan hen uitleggen en bewijzen dat Jezus van Nazareth de Messias is, de beloofde koning. Maar dan is er iets in die prediking van Paulus, wat voor die Joden daar iets is alsof er water brandt en of er een steen omhoog valt. Want wat gaat Paulus verkondigen? Wel, hij gaat van die Messias verkondigen. Die Messias waar zij naar uitzien dat hij de wereld zal regeren. Dat hij een onoverwinnelijke koning zal zijn. En dat hij al de vijanden van het Joodse volk aan zijn voeten zal onderwerpen. Wat gaat hij van die Messias zeggen? Wel, hij gaat zeggen dat die Messias moest lijden. Dat die Messias een weg van verschrikkelijke vernedering moest gaan. Dat die Messias verworpen zou worden, ja, dat hij zelfs de vervloekte kruisdood zal moeten sterven. Je voelt als het ware dat het stil wordt in die synagogen. Je voelt als het ware de weerstand opkomen als Paulus zo gaat spreken over de Messias, dat hij moest lijden, dat hij moest sterven. En Paulus, hij bewijst het vanuit de schriften. Hij zegt het, lees het maar in Jesaja 53. Waar gesproken wordt van de lijdende koning. Van de lijdende knecht des Heren. O, hij zegt, zie het maar in de psalmen. Zoals bijvoorbeeld in psalm 118 waar staat. Dat de steen verworpen zal worden door de bouwlieden die hoeksteen. Maar hij mag ook wijzen dat die Messias die lijden moet, die Messias die sterven moet, dat die Messias ook op zal staan. En dan laat hij zien dat alles wat nu in de profeten en de psalmen gesproken is van die Messias, die lijden moest en sterven, maar die ook opstaan, dat die nu vervuld zijn in de Heer Jezus Christus. Hij laat het leven van de Heer Jezus zien. En hij zegt, zie je, dat is nu de vervulling van de beloften. Hij laat aan de hand van de gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus zien. Kijk, dat is nu in hem vervuld wat Jesaja gesproken heeft. Wat de psalmen van hem gesproken hebben. En zo gaat hij verkondigen daar aan die gemeenten. Dat Jezus is de Christus, de beloofde Messias. En hij doet dat. En later zal hij het ook aan hen schrijven. Niet alleen in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. Voel je dat, jonge mensen? Paulus, hij brengt niet alleen de woorden, want die stuiten af op het hart. Maar er staat in kracht en in de Heilige Geest. En het is alleen door de Heilige Geest dat de woorden kracht doen in het hart. En zo mocht het daar ook gebeuren. Als Paulus daar de Heer Jezus gaat verkondigen, dat hij de beloofde Messias is, oh, dan gaat er in het hart van die godvrezende Grieken een hoop komen. Is hij dan toch gekomen waar zij naar uitzien? Is er dan toch een vredevorst gekomen die vrede brengt voor hun onrustig hart? En daar zie ik een deftige vrouw in tranen uitbarsten. Als hij hoort dat Christus moest lijden en sterven voor haar zonden. O, daar zit een voorname vrouw die het uitroept. Heere, wees mij genadig. O, dierbare Christus, wilt gij ook mijn zaligmaker zijn? En we zien er die met blijdschap het woord ontvangen van de gekruisigde en opgestane Christus. Want we lezen en sommigen uit hen geloofden. En werden Paulus en Silas toegevoegd. Jonge mensen, in die woorden, daar zie je nou wat er gebeurt onder de prediking. Dan wordt een ziel aangeraakt door de Heilige Geest. En dan gaat hij geloven. En wat staat hier eigenlijk in het Grieks? Niet het bekende woord wat wij meestal gebruiken en tegenkomen voor geloof. Vertrouwen. Maar hier staat een ander grondwoord voor geloof. Hier staat heel letterlijk, zij lieten zich overtuigen. Onze kanttekenaren schrijven erbij, ze lieten zich gezeggen. En dat gebeurt er nou onder de prediking. Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan laat je je door het woord van God overtuigen. Dan buig je voor dat woord, dan aanvaard je dat woord in zijn veroordelende kracht, maar ook in zijn vrijsprekende kracht. Dan aanvaard je het wat vanmorgen verkondigd is, dat je geneigd bent tot alle kwaad en dat je onbekwaam bent tot enig goed. Dan overtuigt de Heilige Geest je ervan dat dat waar is. En dat is nou geloven, geliefden. Van de week sprak ik daar nog met iemand over. En die zei het toch ook, dominee. Als je nou overtuigd wordt van ellende, in waarheid, dan behoort dat toch ook bij het geloof? Jazeker. Daarom staat het hier ook zo. Zij lieten zich overtuigen waarvan? Dat ze ellendig waren buiten Christus. Ze lieten er zich van overtuigen dat de toren Gods op hen rustte. Ze lieten er zich van overtuigen dat het waar is dat ze de eeuwige rampzaligheid hebben verdiend. Maar ze lieten er zich ook van overtuigen dat er maar één weg tot behoud was. En dat was in de Heer Jezus Christus. Dat is nou geloven. Dat is nou een aspect, een kenmerk van geloven. Dat je je laat overtuigen, laat overreden. Dat je je laat gezeggen door het woord van God. Dat je amen op dat woord zegt. En dan staat er ook nog iets bij. En dat is het tweede waar je op moet letten. Geliefde jonge mensen, ze werden Paulus en Silas toegevoegd, staat er. En dat is ook zo'n rijk woord. Ze werden toegevoegd aan Paulus en Silas. En dat laat zien dat Paulus en Silas die mensen niet het geloof gegeven hebben. Dat laat zien dat Gods knechten je niet kunnen bekeren. Maar zij werden Paulus en Silas toegevoegd. Dat ziet nou op dat zachte, stille. Dat heerlijke werk van de Heilige Geest. Die onder het preken bezit neemt van een mensenhart. Dat is dat zachte suizen van de stille werking des Heiligen Geestes in je hart. Dat Hij je meeneemt. En dat Hij je leidt onder het woord. En dat Hij je toevoegt aan de gemeente die zalig wordt. En dan mag je weer eens luisteren naar dat grondwoord toevoegen. Want daar staat letterlijk een woord dat verwijst naar door een lot worden toegevoegd. Zoals vroeger een erfdeel door middel van lotverdeling aan de erfgenamen ten deel viel. En dat is het geheim van Psalm 2. Ik zal u, mijn gezalfde, geven de heidenen tot uw erfdeel. Daar wijst dit woord toe dat Christus nu zijn gemeente krijgt. Ze werden aan Paulus en Silas toegevoegd als een middel in het hand van de Heere, waardoor zij werden toegevoegd aan de gemeente die zalig werd, aan de gemeente waarvan Christus de koning is. Zij werden eraan toegevoegd, dat ziet op het werk van de Heilige Geest, die doorgaat om voor Christus een bruid te werven, toevoegen. Dat ziet op dat werk van de Heilige Geest, die het dag aan dag toebrengt tot de gemeente die zalig wordt. En dan zijn er onder die zalig worden, zo lezen wij, mensen die van heidense afkomst zijn, godsdienstige Grieken. Maar er zijn ook een aantal vrouwen uit de hogere kringen. Mensen die met hoge ambtenaren of mensen uit de regering waren getrouwd. En daarin kun je zien dat de Heer zijn gemeente toebrengt uit alle rangen en standen. Niet alleen uit de armen, uit de geringen, bij de slaven. Maar er worden ook mensen zalig uit de hogere kringen, uit de kringen van de regering. En daarom, jonge mensen, let daarop. Die scharen die God zal toebrengen, die niemand tellen kan, wie zie je daar? Een rijke Abraham. En een arme Lazarus, verenigd in de lofzang aan hun koning. Maar wat is het aangrijpend? En dat zie je nou telkens weer. En dat gebeurt nou ook vanavond. En dat is een ontzaglijke werkelijkheid, geliefde gemeente. En ik hoop dat u dat nou eens voelen mag. Want wat gebeurt er? Niet alleen onder de prediking van Paulus en Silas. Komen er mensen tot het geloof? Laten mensen zich overtuigen? En komt er vrede en blijdschap in hun ziel? Dat nu de schriften vervuld zijn en dat Christus gekomen is. Die ze door het geloof mogen omhelzen. Maar er gebeurt ook iets anders. Iets verschrikkelijk aangrijpends, namelijk wat de oude profeet Simeon heeft verkondigd. Dat kindeke in zijn armen zal gezet worden tot een val en opstanding veler in Israël. En tot een teken dat weersproken zal worden. En daar in de synagogen van Thessalonica wordt dit woord van die oude profeet Simeon waar. Want dat teken Christus, het wordt wedersproken. Er komt nijdigheid bij de Joden. Er komt verzet tegen dat woord van Paulus. O, de Joden, ze waren al vol van grimmigheid toen gepredikt werd de gekruisigde Christus. Dat was voor hen al een ergernis, een aanstoot. Maar als ze dan bovendien nog zien dat daar godsdienstige Grieken tot het geloof komen, dat daar voorname heidense vrouwen gaan buigen aan de voeten van de Heer Jezus Christus, dan worden zij met ongehoorzaamheid bezet, dan worden zij met nijdigheid vervuld. En dat woord dat laat zien wat er gebeurt in je hart. Aan de ene kant kun je dus overtuigd worden, overreed worden, tot geloof komen. Maar van die Joden staat dat ze ongehoorzaam waren. Dat ze niet wilden luisteren. Ze wilden zich niet laten gezeggen. Ze wilden zich niet laten overtuigen. Ze wilden ongelovig blijven. Want dat is het woord. Ongehoorzaam ten diepste. Want dat zegt ook de Heer Jezus. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem, die Jezus ongehoorzaam is. Dat gebeurde daar in de synagoge van Thessalonica. Die Joden, ze waren ongehoorzaam aan Christus. Die dan met uitgebreide armen voor hen stond. Die door Paulus verkondigd werd. In kracht en met de Heilige Geest. Maar ze wederstonden onder de prediking. De Heilige Geest. Hun harten was vol van verzet. Ze wilden niet buigen. En dat gebeurt vanavond ook, geliefde gemeente. Dat is het aangrijpen. Want u laat zich vanavond overtuigen of u bent ongehoorzaam. Een andere reactie op het woord is niet mogelijk. En wat doen dan die Joden in hun ongehoorzaamheid, in hun verzet, in hun ongeloof? Wel, ze nemen de toevlucht tot een methode die ze al heel wat meer keren hebben toegepast. Ze gaan namelijk tegen Christus en zijn gemeente samenspannen door de hulp in te roepen van de Romeinse overheid. Dat hebben ze al in Jeruzalem gedaan toen ze samenspanden met Herodes. En hij, om hun te behagen, Jacobus, liet doden, liet onthoofden. En later hebben ze het ook gedaan in Iconium tegen Paulus en Barnabas. En zo doen ze het hier weer. En daarin gaat in vervulling wat de dichter van Psalm 2 zegt. De volken van Israël en de koningen der aarde spannen samen tegen God en zijn gezalfde. Daar gaan ze samen, godsdienst en wereld, tegen Christus. En dan begrijpen die Joden heel goed dat ze niet naar de Romeinse overheid hoeven toe te stappen met het argument dat Paulus hun predikte gekruisigde Christus en dat dat hun hart zo vol haat vervult en dat er mensen tot het geloof gekomen zijn in die gekruisigde Christus. O, ze beseffen heel goed dat de overheid zal zeggen wat later Gallio ook tegen hen zal zeggen, maar indien er enig verschil is over de wet die onder u is, zo zult gij zelven toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. Daar wilde de Romeinse overheid zich niet mee inlaten met allerlei godsdienstige verschillen. En daarom moeten zij komen met leugen en bedrog, moeten zij waarheid en leugen door elkaar heen vermengen. En dat is altijd het werk van de duivel. Dat zijn al oude beproefde methoden om God tegen te staan. Dat doet hij altijd door God en zijn kinderen te belasteren. En daarom gaan de Joden naar de overheid en ze beschuldigen de christenen, Paulus en Silas, door ze af te schilderen als mensen die staatsgevaarlijk zijn. Mensen die de stad in oproer willen brengen, het gezag willen ondermijnen en omverwerpen. En ze wisten heel goed dat de Romeinse overheid daarvoor gevoelig zou zijn. Want die hadden maar baat bij één ding en dat was rust in dat grote wereldrijk. En daarom konden zij geen verzet en opstand tolereren. En alles wat die rust verstoorde in dat grote wereldrijk, dat moest in de kiem gesmoord worden. En daarom was dat zo'n gevaarlijke beschuldiging. En deze, je voelt als het ware de verachting erin van de Joden tegenover de apostelen en de jonge christenen. Deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen. En dan mag het je vanavond wel opvallen dat dat dezelfde beschuldiging is die zeker Paulus en de jonge christengemeente inbrengen als die ze tegen hun meester hebben ingebracht. Want wat hebben ze van de Heer Jezus gezegd toen ze hem voor Pilatus hebben gesleept? Wij hebben bevonden dat deze, dat is Christus, het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus is, de koning. En daar zie je dat gemene, namelijk waarheid en leugen vermengen, want het is waar. Christus heeft gezegd dat hij de koning is. Maar hij heeft nooit gezegd dat je geen belasting moet betalen, geen schatting. Hij heeft het juist gezegd. Geef dan de keizer dat des keizers is. En zo wordt ook hier de gemeente daarvan beschuldigd. Dat ze opstand wekken. En die beschuldiging zal nooit ophouden. Want Paulus zal het later ook weer horen. Als hij voor Felix komt, dan klinkt opnieuw een soortgelijke beschuldiging. En dan zeggen ze het weer. Want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest. En een die oproer verwekt onder al de Joden door de ganse wereld. En een opperste voorstander van de secten der Nazarenen is. Opnieuw weer die beschuldiging die eenmaal tegen Christus is geuit, wordt hier nu telkens weer tegen zijn gemeente geuit. Dat ze een pest zijn voor de samenleving. Dat ze de samenleving onrustig maken. Dat ze geen vrede brengen, maar opstand tegen de overheid. En later zal ook Calvijn datzelfde ondervinden. En dan schrijft hij ook, de papisten, dat zijn de Roomsen, ze leggen ons tegen beter weten in ten laste, dat wij alle gezag omver willen werpen, dat wij de wetten en de rechtbanken willen opheffen en de macht van de koningen nederwerpen. En zij maken ons uit voor vijanden van de openbare orde. En dan zie je ook in de tijd van de reformatie, dat ook weer godsdienst en wereld samenspannen tegen de jonge kerk der reformatie. En liefde gemeente, het blijft zo. Het is een terugkerend refrein, telkens weer. Als die naam beleden wordt, dan is er verzet en weerstand. En dan wordt het van de christenen gezegd dat ze mensen zijn die altijd maar onrust wekken. Het is nog niet zo lang geleden dat er in de Kamer werd gedebatteerd over de vraag of dat God de schepper van hemel en aarde was. En of dat ook het creationisme, dat beleid dat God de schepper is van hemel en aarde, ook op school mocht worden onderwezen. En een van de christenpolitici die zei het, de haat was in de Tweede Kamer merkbaar, toen we daar het voor opnamen, dat God de schepper is van hemel en aarde. En als christenen de naam van Jezus belijden, als de enige weg tot zaligheid, wat zegt dan de wereld in onze dagen? Christenen zijn hoogmoedig, ze zijn onverdraagzaam, ze zijn intolerant, ze zijn zelfgenoegzaam. Christenen zijn mensen die altijd maar denken dat ze de waarheid in pacht hebben. En vandaar dat geweldige verzet tegen alles wat te maken heeft met Christus en met zijn geboden. Daarom blijft men maar telkens in de weer om de zondag als rustdag definitief ten einde te brengen. Alle zondagen moeten koopzondagen zijn. Weg met de christelijke waarden als het gaat over het gezin, over het onderscheid tussen man en vrouw, als het gaat over de Bijbelse visie op het huwelijk. En dan wordt ook het homohuwelijk gepropageerd. We konden het afgelopen keer nog lezen. Dat ook de heer Bos dat nog steeds propageert en voor zal staan, dat het in Nederland blijven zal. En dan die geweldige aanval op de vrijheid van onderwijs, ook van de zijde van de liberalen. Weg met dat christelijk onderwijs, want het staat de integratie maar in de weg. Weg met alles wat het christendom voorstaat, want het brengt de maatschappij maar in onvrijheid. Het brengt maar dwang en het staat de ontplooiing van de mens in de weg. Daarom moet alles bestreden worden wat Gods woord zegt. En we zien dan ook in de geschiedenis dat alle middelen daarvoor geoorloofd zijn. Want de Joden die ongehoorzaam zijn, vervuld met nijdigheid, en die daar straks Paulus en Silas van opstand beschuldigen, wat doen ze? Wel, ze gaan eerst zelf opstand creëren. Want wat lezen we? Ze huren ongure marktboeven, leeglopers, mensen die uit zijn op een relletje of een opstootje. En ze worden met geld betaald om onrust in de stad te brengen, oproer. En het is ook in die dagen wat we vandaag ook wel horen. Dat de mensen, zo zeggen we dat jonge mensen, een kort lontje hebben. Je hoeft maar even iemand een duw te geven of hij zegt, wat moet je? En zo was er in de kortste tijd een geweldige opstand daar in Thessalonica. En de mensen gedreven door de marktkooplui. Door de mensen die aangedreven werden door die ongehoorzame Joden om dat opstootje. Ze gaan naar het huis waar Paulus en Silas verblijven. En ze willen ze voor de rechter slepen. En als ze dan Paulus en Silas niet vinden, dan nemen ze Jason mee. En dan brengen ze hem met de jonge christenen voor de rechtbank. En naast die verschrikkelijke beschuldiging dat ze oproer teweeg brengen, komt er een tweede beschuldiging bij. En ze zeggen, ze hebben een andere koning, namelijk Jezus. En dat is weer dat onwaarachtige. Want wat willen ze daarmee zeggen, dat Paulus en Silas deze, dat zij de koning Jezus als een koning erkennen. Daarmee willen ze als het ware suggereren en verwerpen zij het gezag van de keizer. Maar dat is helemaal niet waar. Paulus heeft nooit opgeroepen tot verzet tegen de keizer. Paulus is juist de man die opgeroepen heeft om te bidden voor de overheid. Paulus is een man geweest die opgeroepen heeft om het gezag van de overheid te erkennen. Paulus schrijft zelfs dat ze Gods dienaresse is, ons ten goede. Maar hier wordt ook weer opnieuw de zaak verdraaid. En opnieuw wordt hier de suggestie gewekt dat Paulus en Silas en de jonge christengemeenten hoogverraad plegen. En dat is weer datzelfde wat ook die overheid daar aangrijpt. Stel voor dat het waar is, dat deze mensen uit zijn op verzet. Wel, als dat bij de keizer gehoord wordt, dan kan dat ons wel onze voorrechten kosten. Dan kan de keizer wel een legioen naar ons op. Naar ons heen sturen en onze vrijheid ontnemen. Oh nee, dat mag niet. En daarom voel je wel het gemene. Want die overheid had alles te vrezen van de Romeinse keizer. Want er waren ook in die dagen hier en daar verschillende onlusten. Zo zelfs dat de Romeinse keizer Claudius de Joden uit Rome moest verbannen. Daar waren overal in dat Romeinse Rijk van die Joodse zeloten. Die ook spraken van een Messias. Maar een Messias die zou komen met het zwaard om de gehate Romeinse bezetter weg te werpen. En je begrijpt wel dat het voor zo'n overheid ontzettend moeilijk was om een onderscheid te maken tussen Paulus, die sprak van de komende Messias, en van die zeloten die ook spraken van een Messias. Al was dat dan een aardse Messias. En zo gemeen zijn nu die Joden, dat ze daarheen werken, dat die overheid in Thessalonica dat zou zien en zou vrezen, en dan Paulus en Silas zou gevangen nemen en de kerk zou vervolgen. Maar de Heere, hij waakt voor zijn kerk. En anders dan in Filippi Ga de gemeenteraad, de rechters van Thessalonica, verstandiger te werk. Ze laten niet direct Jason en de jonge christenen geeselen, maar ze doen onderzoek. En dan kan Jason ze vertellen dat het enkel leugens zijn. En als hij dan borgtocht betaald heeft, dan mogen ze vrij. En zo bewaart de Heere zijn kerk. Maar wat zien we toch dat die jonge christenen, Jason en de zijnen, nog maar enkele weken tot het geloof gekomen. En nu moeten ze al lijden om Christus wil. Ze zijn nog maar nauwelijks tot het geloof gekomen. En ze worden al uit hun huizen gesleurd. En ze moeten zich al voor de overheid verantwoorden. Haat en laster is direct al hun deel. En dat heeft nog lange tijd doorgeijld in die gemeente van Thessalonica. Want later zal Paulus aan ze schrijven. En gij zijt onze navolgers geworden. En des Heren woord hebt ge aangenomen in vele verdrukkingen. Ook toen Paulus en Silas weggegaan zijn, is de verdrukking gebleven in Thessalonica. Maar wat schrijft hij er dan achter? Met blijdschap des Heiligen Geestes. Paulus zegt, jullie hebben het woord mogen aannemen. In veel verdrukkingen, in veel lijden. Maar jullie hebben het aan mogen nemen met blijdschap des Heiligen Geestes. En dat is zo'n groot wonder. Ze hebben het moeten ervaren dat het waar is. Wat Christus als zijn geestelijk testament heeft nagelaten. Waar Christus het tot zijn kerk gezegd heeft, gedenk des woords dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet minder dan zijn Heer. Indien ze mij vervolgd zullen hebben, zij zullen ook u vervolgen. Gods kinderen moeten erop rekenen dat ze in deze wereld vervolgd worden. Dat ze te maken hebben met lijden. Dat ze te maken krijgen met verdrukking. Dat ze belasterd, gehoond en gesmaad worden, maar zij mogen het dragen met blijdschap. De gemeente van Thessalonica is in die vele verdrukkingen en vervolgingen vervuld geweest met blijdschap. Blijdschap omdat ze mochten lijden om de naam van Christus. Dat ze waardig geacht werden smaadheid te verdragen om Christus wil. En dat was niet alleen in Thessalonica. Maar we hebben er al over gelezen in Jeruzalem. Als daar de apostelen gegeeseld worden en in de gevangenis geworpen worden, dan lezen wij en zij gingen heen verblijd zijnde dat zij waardig geacht waren om zijn naams wil smaadheid te lijden. Oh, er was blijdschap daar in Jeruzalem. Er is blijdschap bij Paulus en Silas in de gevangenis. En er is ook blijdschap in de harten van Thessalonica. Kun je dat begrijpen, jonge mensen? Blijdschap. Als je de kleren van je lijf rukken. En de geesel gaat over je rug. En je wordt in de gevangenis geworpen. Blijdschap. Misschien zit je vanavond wel met die vraag. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou blij zijn als je moet lijden om Christus wil? Hoe kan dat dan? Wel, als je door de Heilige Geest mag zien op de Heer Jezus Christus. Als je ogen hem mogen zien. De borg en zaligmaker in Gethsemane. Als je daar de Heer Jezus mag zien hoe hij daar kruipt. Geen man zijnde maar een worm gelijk. Als je dan ziet dat hij daar droppelen bloed zweet. Als je ziet hoe hij daar worstelt om die beker van het lijden te aanvaarden. Als je door het geloof hem daar mag zien gaan gebonden. En als je ziet hoe hij daar gespuwd en geslagen wordt. Als je ziet hoe hij daar gekastijd wordt. Als je hem daar ziet staan voor Pilatus met de doornenkroon. En de rietstaf in zijn hand. En de purperen mantel om zijn schouders. Als je hem daar ziet gaan wankelend onder het kruis. Als je daar hem ziet liggen op het kruis. Hoe daar de nagelen in zijn handen worden geslagen. Als je hem ziet hangen aan het kruis van Golgotha, waar de folterende dorst het hem doet uitroepen, mij dorst. Als daar de duivelen op hem afkomen en hij van God zijn vader verlaten wordt en het uitroept, Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als je mag zien op die lijdende borg en zalig maken, met ogen des geloofs, dat hij nou die weg van lijden en sterven ging, om jou vrij te kopen. O, dan is de verdrukking die jij dragen moet niets, vergeleken met het lijden dat hij wilde ondergaan, om jou zalig te maken. O, dan is er een blijdschap in je hart, dat je Christus voetstappen mag drukken. Dan is er blijdschap in je ziel, dat je waardig geacht wordt om met Christus te lijden, met je lieve borg en zaligmaker, verenigd te zijn in de weg van lijden. O, dat kan de wereld niet begrijpen, en dat is misschien in je jonge hart een vraag. Maar als je werkelijk Christus lief mag hebben en je mag hem zien in zijn oneindige liefde, waarmee hij nedergekomen is om gekruisigd te worden, o, dan begeer je niet anders dan achter hem aan te komen, ook in de weg van vernedering en van lijden. O, dan mag je wel eens zien, dat wonder, dat je straks zult ingaan door vele verdrukkingen, om eeuwig bij je zaligmaker thuis te komen. De gemeente heeft het woord ontvangen in veel verdrukking, maar met blijdschap des geestes. En ook al worden ze dan op dat moment voor verder lijden bespaard, toch moet Paulus en Silas de stad verlaten. En dat is wel een moment van droefheid. Maar wat voorziet de Heere daar toch weer wonderlijk in. Want nauwelijks is Paulus weg, of we hebben er met de dankdag bij stilgestaan, komen daar zijn brieven, vol van troost, vol van blijdschap, vol van onderwijs. Brieven die tot op de dag van vandaag tot troost en onderwijs van de ganse kerk zijn. O, dan zien wij ook dat door de weg van lijden God zijn koninkrijk bouwt. Wonderlijk en aanbiddelijk zijn toch Gods wegen. Liefde gemeente, zo hebben we vanavond iets mogen zien van die aloude werkelijkheid, hoe dat de wereld staat tegenover de kerk, hoe dat de kerk altijd door de wereld en de godsdienst bespot, gesmaad en gehoond wordt, omdat zij een andere koning dient, namelijk koning Jezus, in weerwil van heel de wereld, in weerwil van de duivel, in weerwil van alles wat op hen afkomt, mogen zij trouw blijven aan hun koning. Maar dan komt toch vanuit deze geschiedenis vanavond tot ons allemaal die vraag: wat heeft de prediking in u, in jou en mijn hart uitgewerkt? Want Paulus, daarvan lezen we toch, dat hij dezelfde opende, de schriften. Ze zijn van deze kansel toch zoveel jaren open gegaan. En voor ogen is u gesteld de Christus, dat hij lijden moest en opstaan uit de doden. En dat deze is de Jezus, dien ik, zeide hij, u lieden verkondigt. En zo is ook Christus u verkondigd, zo is Christus jou ook voor ogen gesteld. Dan komt toch vanavond die vraag naar jou en naar u en naar mij toe. En die vraag mogen we niet ontlopen, jonge vrienden. Die vraag mogen we niet ontlopen, ouderen. Wat heeft de prediking van de gekruisigde en opgestane Christus in uw en in jouw leven gedaan? We hebben hier die geweldige werkelijkheid gezien, dat het woord enerzijds mensen brengt tot het geloof, en dat die prediking anderzijds in het hart van mensen ongehoorzaamheid en verzet opwekt. En daarom die vraag: wat heeft het woord van de gekruisigde en opgestane Christus in jou, in mijn, in uw hart gedaan? Maar het is vragen: heb je je nou laten overtuigen door dat woord? Heeft dat woord je hart nou aangeraakt? Toen de Heilige Geest het in je hart bracht, wat heeft het daar gedaan? is dat zaad wat in het hart gevallen is, verstikt. Hebben de vogels het weggenomen, jonge mensen. Door al de dingen in de wereld waar je druk mee bent. Door het leven rondom de computer, rondom de moderne media. Zijn dat nou de vogelen die dat zaad uit je hart houden? Zeg het eens. Wat is er gebeurd met dat woord in jouw leven? Of wat zou dat erg zijn als je vanavond moet zeggen tegen de Heer: ik ben u nog steeds ongehoorzaam geweest. Waar sta je? Aan welke kant sta je? De Joden zeggen het verachtelijk: deze, daar willen wij niet bij horen. En wat zijn dat dan voor mensen? Wel, mensen die Christus als een koning belijden. Hoor jij daarbij of hoor je daar niet bij? O, geef daar toch eens een antwoord op. Liefde gemeente. O, dat je je vanavond dan eens mag laten overtuigen. En dan vanavond mag buigen voor dat woord. Dat er nou geen andere weg tot zaligheid is dan de Heer Jezus Christus. En dat er geen andere weg is dan dat je onvoorwaardelijk aan zijn heerschappij overgeeft. En dat betekent breken, jongelui, radicaal breken met de duivel en zijn heerschappij. Want het is onmogelijk, en dat hebben de Joden gezien, en dat hebben ze allemaal gevoeld. Het is onmogelijk, het is of de keizer, of het is Christus. En die twee staan onverzoenlijk tegenover elkaar. Wat gemeenschap heeft de mammon met Christus? Daarom komt het erop aan, jonge mensen, vanavond om die radicale keuze te doen. Om je door dat woord te laten overtuigen en te buigen voor deze koning die zijn leven gaf om zondaren te redden. O, wat zal dat verschrikkelijk zijn als je voortgaat in je ongehoorzaamheid. Als je straks van de trap afkomt of hier de gang uitloopt, ongehoorzaam. In je verzet tegen deze koning die het zo eeuwig waard is om gediend te worden. O, jonge mensen, van Christus wegen roep ik je toe. Verzoen je toch met hem. O, val toch aan zijn voeten neer. En belijd het, Heeren, ik ben als de Joden. Heel mijn leven heb ik tegen u gevochten. Het is waar wat ik gehoord heb vorige week. Al wilde ik het niet geloven. Maar u hebt er mij vanavond voor ingewonnen. U hebt mij overtuigd dat het waarheid is. Dat ik in diepe ellende ben weggezonken. Maar dat gij nu een weg ter ontkoming hebt gegeven in uw lieve zoon, omdat je het vanavond met Petrus zou uitroepen: Heere, help mij, want ik verga. Hij zal je helpen, hij zal je redden, hij zal je vastgrijpen, wie tot hem komt. En dan de tweede zaak die in deze geschiedenis naar voren komt. Wel, dat is het geestelijke testament van Christus. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Jonge mensen, dat is het gevolg van de liefde tot Christus. Dat je één plant met hem zult zijn, maar ook in de weg van vernedering. Dan zul je als Christus in je leven komt en de Heilige Geest in je hart werkt. En je gaat leven naar de geboden des Heren. Je gaat Christus lief krijgen boven alles. Wat kan er dan wel eens gebeuren in je leven, jonge mensen? Wel, dat je met de dichter van Psalm 27 moet zeggen: want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Dan kan het wel eens zijn dat je vader en moeder zeggen: ach kind, zo hoeft het toch niet. Kind, doe toch eens wat vrolijk. Kind, doe toch eens met de wereld mee. Maar dat je zegt: moeder, het kan niet meer, vader. Vader, ik kan mijn hart niet meer geven aan de televisie. Ik kan mijn hart niet meer geven aan de sport. Ik kan mijn hart niet meer geven aan de geneugten en de genoegens van de wereld. Vader en moeder, ik kan het niet meer. Want koning Jezus is voor de zonde gestorven. Het heeft zijn dierbaar bloed gekost. Ik kan en ik wil niet meer zondigen. Ik wil mijn koning volgen. En dan kun je ook wel eens in je gezin soms een vreemde zijn. Dat je niet meer begrepen wordt, omdat je die koning volgen wil. Dan zul je wel eens eenzaam zijn. Maar God zal je aannemen. Jonge mensen, dan kan het wel eens zo zijn. In je leven dat je je vriendengroep niet meer mee kan. Dat je tegen je vrienden moet zeggen wat ik eertijds gedaan heb. Jongens, ik kan het niet meer. En als ze dan vragen, maar kom toch en ga met ons. We hebben het toch altijd zo goed met elkaar gehad. Toen we naar de film gingen en toen we samen een biertje dronken. Dat was toch zo'n gezellige kant niet meer. Waarom niet? Omdat Christus in mijn hart woont. En ik kan niet meer met de zonden leven. Dan kun je wel eens met Jozef in de put gestopt worden. Dat ze zeggen, weg met die vrome Jozef. Voor jou is geen plaats meer in onze vriendenkring. Jij bent altijd maar een spelbreker. Elke keer als jij ons waarschuwt dat we daar niet heen moeten gaan. Weg met jou. Je hoort er niet meer bij. Dan kan het wel eens zijn dat je op je werk te maken krijgt. Met afgunst, met nijd, met jaloezie. Omdat de Heer je werk voorspoedig maakt. Omdat de Heer je werk zegent en je het mag goed gaan. Dat je collega's nijdig worden, jaloers worden. Dat moest ook Daniel aan het hof ervaren. Toen hij mocht wandelen in de wegen van de Heer. En toen de Heer hem zegende in zijn werk. Zodat hij gepromoveerd werd tot onderkoning. Toen was er jaloezie en haat. En ze hadden het op hem gemunt. En ze zochten hem, opdat ze hem doden zouden. En zo kan er haat zijn. En Christus heeft het gezegd, jonge mensen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, want wie met Christus lijdt, zal ook met Christus overwinnen. Want dan ziet Johannes zo'n heerlijk gezicht. Als hij daar de scharen ziet. In hun witte kleding ingaan. In het koninkrijk der hemelen. En daar ze krijgen de palmtakken van de overwinning. Bekleed met de witte klederen. Dan wordt aan Johannes gevraagd. Wie zijn dat, Johannes? En dan zegt Johannes, gij weet het. En dan zegt die ouderling, wie zijn dat, die straks ten koninkrijk in zullen gaan. Dat zijn deze die uit de grote verdrukking komen. De kerk zal door de verdrukking heen thuis komen. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk zuller zal in zalig oord voor Sion verschijnen. Daar ligt de vastheid. Te midden van al de strijd, God, jonge mensen, zal je bewaren. Tegen al de moeite, in het lijden zal hij ondersteunen. Want hij zal je thuis brengen. En hij heeft het beloofd, ik zal met je zijn. Tot aan het einde der aarde. Amen. is de gemeente, zoeken wij met elkaar het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk dankgebed. Heere, dat is de troost van al uw kinderen. Als de wereld en als de duivel en als hun eigen vlees brullen van vijandschap tegen de weg die gij met hen gaat, dan ligt hun troost daarin. En geef dat uw kinderen het vanavond hebben mogen ervaren en mee mogen zingen, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven, want uw kinderen zijn vreemdelingen hier beneden. Uw kinderen zijn pelgrims op weg naar het hemel Sion. En hier op aarde hebben ze veel te lijden. En moeten ze het zeggen, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles bewaard, maar hoe zalig is dat volk, heren. Dat nu weten mag dat u hun schild zijt. Bij u mogen ze schuilen, bij u zijn ze veilig. U bewaart ze dwars door alles heen. Want ze hebben een koning van Israëls God gegeven. Dat ziet de wereld. Ze hebben een andere koning die ze volgen. Jezus volgen ze. En dat wordt zichtbaar in hun wandel. Dat wordt zichtbaar in hun spreken. Dat wordt zichtbaar in alles wat ze doen en niet doen. Heere, geef zo dat het zichtbaar mag worden. Dat wij een andere koning dienen in ons leven. Heere, en ook al worden wij dan ervan beschuldigd dat we altijd onrust brengen in het geweten van mensen. Ook al komt er dan altijd verzet tegen dat woord van u en die wandel naar dat woord van u. O, dat we mogen vasthouden aan dat woord. En dat we vast mogen houden aan de koning van dat woord. Want gij zijt ons een schild in het strijdperk van dit leven. Daarom zijn ze veilig. Ook al moeten ze lijden. Ook al moeten ze de gevangenis in. Ook al hebben ze smaad te lijden. In hun gezinnen, op school, op het werk. Waar dan ook. U bent bij hen. U bent als een vurige muur rondom hen. U zal hen niet begeven en niet verlaten. U hebt het beloofd en ik zal met u zijn. Tot aan het einde der dagen. Hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En zo kan uw kerk voortgaan. Jonge kinderen, de jeugd, de ouderen. Die door genade zich hebben laten overtuigen. Die niet langer ongehoorzaam zijn aan dat woord. Heere, voor hen is daar die weg. Die smalle weg ten leven, die weg van veel verdrukkingen, maar een weg die straks zal eindigen in de eeuwige gelukzaligheid. Dan zullen ze ontvangen de kroon der overwinning, welke, zegt Paulus, is weggelegd voor mij en voor al degenen die de verschijning van koning Jezus hebben liefgekregen. O, dat we zo mogen uitzien, jong en oud, naar uw komst. O Heer Jezus Christus, kom haastiglijk. Sterk uw kerk, wees uw kinderen nabij. En geef toch dat we mogen zien vanavond hoe verschrikkelijk het is als we aan de kant staan van die Joden die ongehoorzaam zijn. Aan de kant van de marktboeven, aan de kant van hen die de Caesar aanbidden en goddelijke eer bewijzen. O, dan zult u eenmaal komen als die overwinnende koning en verbrijzelen al wat u tegenstaat met uw ijzeren scepter en met uw roede. Daarom heden, zo wij dat woord horen, dat we niet langer ongehoorzaam zouden zijn, maar ons laten overtuigen en buigen voor u. Koning van de kerk, doe ons zien op die grote zaligmaker, Emmanuel, die nou gekomen zijt om vijanden met God te verzoenen. Ga zo met ons mee ook de nieuwe week in. Sterk ons, de moeders in de gezinnen, als we geroepen worden om ons werk te doen, ga met ons mee. Blijf ook bij ons als we straks met de jeugd nog preekbespreking houden. Laat het goed zijn, Heere, rondom uw woord. Verzoen al het zondigen. Blijf bij ons om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van die koning uit Psalm 72. En daarvan het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzend gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Die Davids troon beklom, gelooft, zei God, dat eeuwig wezen. Psalm 72 en daarvan het 10e vers. De gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.